Zo, goedemorgen allemaal. We willen de Bijbel openslaan zoals gezegd en gebeden is. En ik wil graag doorgaan met de kleine profeten. Al is het advent, toch is daar ook veel te leren over de komst van de Heer Jezus Christus in de eerste plaats voor het volk Israël. Maar natuurlijk ook voor ons, de heidenen, zoals gezegd. Vanmorgen wil ik met u nadenken over, staat hij er al? Obadja. U heeft dat boek vaak gelezen waarschijnlijk. Het is het kleinste Bijbelboek dat we kennen. 21 versen maar. Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona. Vlak voor Jona dus. Je bent er, voor je het weet, beide voorbij. Wij leven toe naar het kerstfeest, inderdaad. En dat is het feest van de komst van Jezus Christus, de Zoon van God. Nu is het goed om te beseffen dat het niet anders kon. Dat er geen enkele andere oplossing was dan de komst van de Heer Jezus om deze wereld te bevrijden, om de schepping weer terug te brengen aan Gods voeten. Vanaf Genesis 3 was de schepping overgedragen door Adam en Eva aan de Satan, die vanaf dat moment de overste van deze wereld werd. En God heeft hem als zodanig erkend, heeft het ook moeten toelaten. Omdat hij de mens lief had en liefde heeft altijd het risico in zich van de wil van de ander respecteren. God wilde zelf de oplossing aandragen, omdat de mens dat niet kon. En als je ziet door het hele Oude Testament heen, hoe noodzakelijk de bevrijding is van mensen, dan wordt de komst van de Heer Jezus elke keer dik onderstreept. Zonder dat zou alles verloren gaan. Zelfs met dat zullen er nog mensen zijn die verloren gaan. Obadja heeft zijn profetie gericht tegen Edom. Edom, dat zijn de nazaten van Esau, de tweelingbroer van Jacob. En het is een heftige profetie. Edom zal worden vernietigd. Is dat de God van liefde? Dat is een God van heilige liefde. Want liefde is nooit goedkoop. Heeft altijd twee kanten. Ze kan aanvaard worden en ze kan naast zich neergelegd worden. Je kan er in meegaan of je kan het tegenstaan. En dat zien we door de schrift ook altijd weer. En dat zien we nog in deze wereld. Obadja. Visioen van Obadja, zo zegt de Heere Heere over Edom. Een bericht hebben wij gehoord van de Heere en een gezant is uitgezonden onder de heidenvolken. Sta op, laten we tegen Edom opstaan ten strijde. Zie, ik heb u klein gemaakt onder de heidenvolken. Diep veracht wordt u. De overmoed van uw hart heeft u bedrogen. Hij die woont in de rotskloven in zijn hoge verblijfplaats. Hij die zegt in zijn hart, wie zal mij neerhalen naar de aarde? Al verhief u zich als een arend en al bouwde u uw nest tussen de sterren. Vandaar zou ik u neerhalen, spreekt de Heere. Als er dieven bij u komen of nachtelijke verwoesters, hoe zult u uitgeroeid worden? Stelen zij niet tot zij genoeg hebben? Als er druivenplukkers bij u komen, zullen zij niet een nalezing overlaten? Hoe is Esau doorzocht? Wat hij verborgen heeft opgespoord. Tot aan de grens hebben ze u gestuurd, al uw bondgenoten. Zij met wie u in vrede leefde, hebben u bedrogen, u overwonnen. Zij die uw brood eten, leggen een valstrik voor u. Er is geen inzicht in hem. Zal het niet op die dag zijn, spreekt de Heere, dat ik zal ombrengen de wijzen van Edom en het inzicht uit het bergland van Esau? Uw helden, Teman, zullen ontsteld zijn, zodat ieder uit het bergland van Esau wordt uitgeroeid door een slachting. Vanwege het geweld tegen uw broeder Jacob zal schaamte u bedekken en zult u voor eeuwig worden uitgeroeid. Op de dag dat u aan de kant stond, op de dag dat vreemden zijn leger als gevangenen wegvoerden, buitenlanders zijn poorten binnentrokken en over Jeruzalem het lot wierpen, was ook u als een van hen. U had niet mogen toekijken op de dag van uw broeder, op de dag dat hij een vreemde voor u was. U had niet blij mogen zijn vanwege de Judeërs op de dag van hun ondergang. U had geen grote mond mogen opzetten tegen hen op de dag van hun benauwdheid. U had de poort van mijn volk niet binnen mogen trekken op de dag van hun ondergang. U, juist u, had niet mogen toekijken bij het kwaad dat hem trof op de dag van zijn ondergang. U had uw handen niet mogen uitstrekken naar zijn leger op de dag van zijn ondergang. U had niet op het kruispunt mogen staan om degene van hen die ontkomen waren uit te roeien. U had degene van hen die ontvlucht waren niet mogen overleveren op de dag van hun benauwdheid. Want de dag van de Heere is nabij over alle heidenvolken. Zoals u gedaan hebt, zal u gedaan worden. Wat u verdient, zal op uw eigen hoofd terugkeren. Want zoals u op mijn heilige berg gedronken hebt, zullen alle heidenvolken voortdurend drinken. Zij zullen drinken en slurpen, ze zullen worden alsof zij er niet geweest waren. Maar op de berg Sion zal ontkoming zijn. Die zal een heilige plaats zijn. Zij die van het huis van Jacob zijn, zullen hun bezittingen weer in bezit nemen. Dan zal het huis van Jacob een vuur zijn, het huis van Jozef een vlam. En het huis van Esau zal tot stoppels worden. Ze zullen tegen hen ontbranden en hen verslinden, zodat er geen ontkomende zal zijn voor het huis van Esau. Ja, de Heere heeft gesproken. Het zuiderland zal het gebergte van Esau in bezit nemen. En het laagland, het gebied van de Filistijnen, ja, ze zullen het gebied van Efraïm, het gebied van Samaria in bezit nemen en Benjamin dat van Gilead. En de ballingen van dit leger van de Israëlieten zullen dat wat van de Canaanieten was tot aan Sarfat in bezit nemen. De ballingen van Jeruzalem die in de Sefarad zijn, zullen de steden van het zuiderland in bezit nemen. Verlossers zullen de berg Sion opgaan om het bergland van Esau te oordelen en het koningschap zal van de Heere zijn. Dat is Obadja. Nu, als we Obadja bespreken, dan hebben we het in feite over de soevereiniteit van de Heere God. Dat is een woord wat we niet elke dag gebruiken en wat we ook niet veel horen. En wat eventjes een beetje woorden nodig heeft. Soevereiniteit heeft te maken met de hoogste macht. Iemand die met het allerhoogste gezag bekleed is. Dat is soevereiniteit, onder andere. Iemand die oppermachtig is en onafhankelijk. Dat is God. De drie enige God, die boven alles en iedereen staat. Hij is de schepper en de eigenaar van al wat leeft en bestaat. Soeverein. Niemand kan hem dat ontroven. Hij is aan niemand onderworpen. Hij wordt door niemand beïnvloed. Hij is volkomen onafhankelijk. De Heere God doet wat hem behaagt, doet alleen wat hem behaagt en doet altijd wat hem behaagt. De Bijbel is daar heel duidelijk over. Jesaja 46 vers 10 zegt dat God weet het einde al vanaf het begin. Hij overziet de tijd in één blik. Hij weet exact hoe de mensen zijn, hoe de mensen reageren, wat ze zullen kiezen, wat ze niet zullen kiezen. Hij kent alles. Dat wordt ook verder beleden in de andere teksten die hier staan. Daniel 4 zegt zelfs de heidenkoning Nebukadnezar, die moet erkennen dat God koningen aanzet en koningen weer afzet. Dat hij die macht heeft. Zelfs hij moest dat erkennen. Al wat hem behaagt, doet de Heer op Psalm 135, vers 6. Hij is dus ongeëvenaard in zijn majesteit, ongelimiteerd in zijn kracht. En hij is almachtig, alomtegenwoordig en hij is alwetend. God is dus met andere woorden soeverein. Dat wil zeggen, hij is de volmaakt volledige en de volledig volmaakte. Nou, als we dat nu vasthouden, dan kunnen we deze profetie gaan leren verstaan. En de plek geven die God zelf het geeft. God is de volmaakt volledige en de volledig volmaakte. Dat is bijbels gezien een feit. En wat zou dat voor ons een geweldige rust moeten geven. Hij overziet alles, hij weet alles, hij kent alles, hij bestuurt en leidt alles. Waar kun je dan beter terecht dan bij hem? Nergens anders. Bij hem is rust, bij hem is vrede, bij hem is vergeving en verzoening. In Christus geopenbaard, in hem is dat wat ik nodig heb. Maar, dat betekent aan de andere kant, want heilige liefde heeft twee kanten. Je kunt hem aanvaarden en je eraan verwarmen. Je kunt het verwerpen en je eraan verbranden. Zo is het wel. Dat openbaart de duidelijk ook heel duidelijk. De Bijbel ook heel goed. Nu, als we dan naar Obadja gaan, als profeet een paar inleidende woorden over hem. Obadja betekent dienstknecht van de Heer. Dienstknecht van de Heer. Hij had het verlangen om de Heer te dienen. Niets anders dan dat. Wat een mens van nature doet, wat wij ook van nature geneigd zijn te doen en hebben gedaan en nog wel doen, is onszelf dienen. Onszelf verwennen, aan onszelf denken en onze eigen zin doen. Dat is de mens van nature. Als iemand de Heer wil dienen, heeft de Heer wel iets in die mens tot stand kunnen brengen. Want dat doet een mens van zichzelf niet. Ten enenmale niet. Het is een dienstknecht van de Heer. We weten eigenlijk verder niets van deze profeet. Er zijn 12, 13 of 14 keer de naam Micha van 14 verschillende personen in de Bijbel. Oude Testament in het bijzonder. Maar van hem weten we verder helemaal niets. Wel weten we, nou het staat er al, dit is hem dan volgens de kunst. Zo werd hij afgetekend in de loop van de eeuwen. Nou, het onderwerp, het kortste boek, we hebben dat gezien. Waarschijnlijk rond 800 voor Christus, een van de eerste profeten. Sommigen zeggen ook een latere datum, maar ik kies voor deze jaarstelling. Kortste boek van het Oude Testament, zoals gezegd, en we weten het onderwerp heel goed, het is gericht aan de Edomieten. Gericht, nakomelingen van Esau, de tweelingbroer van Jacob, zoals we weten. Tijdens de geboorte, Genesis 25 kun je dat lezen, wist de moeder al van tevoren wat er zou gaan gebeuren. Werd door God geopenbaard. Esau zou de oudste zijn en hij zou de jongste dienen. Jacob wilde voorrang, hij kreeg geen voorrang van Esau. Later zou hij wel God dienen en Esau zou God verlaten. God kende dat en wist dat. Edom leefde in de gebergte van Seir. Je ziet hier dat Kijk, is het koninkrijk van de Edomieten. Hier heb je de Rode Zee. Hier is de golf van Aqaba. Staat er niet meer op. Maar hier woonden ze dus. In dit gebied, de nazaten van Esau, de Edomieten. Hier heb je Juda. En daar is het 10 stammen van Israël. Zo zat dat in elkaar. Esau betekent ruig. Edom betekent rood. Zij woonde ook in een rood gebied. Kijk maar. De rotsen waar Petra in gevestigd is. De stad waar onder andere zij woonde. Was rood. Roodachtig. Edomieten rood. Je ziet het ook in vers 3, 4 staan. Waar God zegt, de overmoed van uw hart heeft u bedrogen. Dus er was hoogmoed in zijn hart. Nou, dat is de oerzonde. We weten dat de Satan hoogmoed in zijn hart had. En wilde net zo belangrijk zijn als God. Dus ook soeverein. En hoogmoed komt altijd voor de val. En dat is hier ook zo. En bij Esau en de nakomelingen, de Edomieten, is dat ook het geval. De overmoed van uw hart heeft u bedrogen. Het bedriegt je overmoed. Ootmoed, nederigheid, laat je je ware zelf zien. Hoogmoed niet. Je wordt compleet bedrogen. Want je denkt dat je dit kunt en dat kunt en zus kunt en zo kunt en heel belangrijk bent. Maar dat is dus niet zo. Je wordt bedrogen. Nederigheid stelt je in het rijtje van Jezus Christus. Die zegt, leert van mij, neemt je juk op mij, neemt mijn juk op mij en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Nederig van hart. Zelfkennis. Ik ben niet een onafhankelijk wezen. Ik ben zo afhankelijk als maar kan zijn. En als ik me onafhankelijk opstel, bedrieg ik mezelf volledig. Dat zijn de feiten. Edom woonde hoog. Hij woont in de rotskloven, staat hij, en daar zie je dat voor je hier, vers 3. In zijn hoge verblijfplaats. En die zegt in zijn hart, wie zal mij neerhalen naar de aarde? Haha, ik zit er hoog en droog en goed. Niemand neemt me, niemand pakt me. Ik ben veilig. Zo kunnen mensen ook huizen bouwen, muren eromheen, veiligheidssystemen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En zich veilig voelen. Maar dat ben je daarom niet. En daardoor niet. Al verhief u zich als een arend, vers 4. Al bouwde u nest tussen de sterren. Ook vandaar zou ik u neerhalen, spreekt de Heere. En dit heeft iets te maken, bouwde u nest tussen de sterren. Dat heeft iets te maken met het nadoen van degene die jouw hoogmoed voordeed en voordoet en voorhoudt. De Satan. Die woont namelijk tussen de sterren. In de hemelse gewesten. Daar is zijn verblijfplaats en heerst hij over deze aarde. De overste van deze wereld, zei de Heer Jezus, is hij. Wij worden allemaal geïnfecteerd met hoogmoed. Dat is onze zondige aard. En dat is de hele wereld is daarvan geïnfecteerd. Wordt daardoor geleid. De eerste zijn, de hoogste zijn, de belangrijkste zijn, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Het is om misselijk van te worden. Toch? Hoeveel jonge mensen, twintigers, dertigers, leven niet onder een geweldige stress vandaag aan de dag? De getallen zijn duizelingwekkend. Omdat er zoveel moet. Van de maatschappij, van degene die naast je staat, van degene die met je werken, van jezelf. En dat wordt allemaal aangestuurd, niet vanuit de hemel, maar vanuit de hemelse gewesten. Door de Satan, hoogmoed. En die zal een keer vallen. En dat zien we hier met Edom exact. Nou, dat is de geest van, hier zien we nog een plaatje, de geest van onafhankelijkheid en onoverwinnelijkheid, die al in Esau zat. De voorvader van de Edomieten. en die er ook uitkwam in zijn nazaad. Als je in de geslachten ziet, en als ik terugkijk in mijn geslacht, zie ik dat ik ook dingen heb geërfd van mijn voorgeslacht. Niet alleen mijn uiterlijk, maar ook innerlijke karaktertrekken. Die waren soms redelijk, maar vaak niet zo goed. En het is goed om dat van jezelf te weten. Het is noodzakelijk om dat te erkennen. Het is goed om er dan vanuit de schrift mee weten om te gaan. Petrus kwam vast uit een geslacht van nogal felle broeders. Felle vaders, waarschijnlijk. Hij liep voorop. En hij sprak altijd het eerste. En dat was lang niet altijd oké. Hij heeft pittige lessen moeten leren aan de hand van zijn meester Jezus Christus. En wat is hij later ootmoedig geworden? Kan. Mens kan veranderen. Je moet niet tevreden zijn met wie je bent. Je wel aanvaarden zoals je bent, maar God laten werken aan die veranderingen. Het is noodzakelijk. Goed, we gaan naar de tekst. Een paar dingen zet ik even op een rijtje. We gaan dat niet allemaal lezen, want dat is om destijds willen. Maar om even te zien wie die Edomieten waren. Ze weigerden de doorgang van Israël op weg naar het beloofde land. Ze mochten er niet doorheen. Je moet het maar van je broeders hebben. Toch? Niet altijd, nee. Ze bestreden koning Saul in Samuel 14. Ze bestreden koning David. En ze bestreden koning Salomo. Ze bestreden koning Jozefat. Altijd vijandschap tegen Israël. Altijd vijandschap tegen hun broedervolk. Ze hielden er niet op. En hier, we hebben het gelezen, het meehelpen aan het veroveren van Jeruzalem. Toen Jeruzalem werd veroverd. Ze gingen de poorten binnen, niet om te helpen, maar om nog een klap toe te dienen. Nog meer mensen te doden. Dat waren de Edomieten. Mag God er iets van zeggen? Mag God zijn eigen verbondsvolk voor het eigen verbondsvolk opkomen? En zeggen, Edom, jullie hebben je kansen gehad, allemaal verprutst. Ik zal jullie uitroeien, vernietigen. God is soeverein. Hij is de schepper, eigenaar van alles, iedereen. Iedereen moet verantwoording afleggen ten opzichte van hem. Hij mag het, nee, hij moet het. Dat is wat we in de schrift heel duidelijk zien. Ik lees deze dagen een boek over de kindertransporten van 1938-1948. Een boek. Hoe duizenden Joodse kinderen uit de klauwen van de nazi's werden gered. Antisemitisme is heel oud. En is onuitroeibaar gebleken voor ons, mensen. Als je ziet hoe in kerken, zelfs in evangelische gemeenten, het antisemitisme, de haat tegen Israël naar voren komt, vooral in Amerika, maar ik denk hier ook al, allerverschrikkelijkst. Allerverschrikkelijkst. God heeft Israël even op een zijspoor gezet om nu de gemeente van Jezus Christus, het lichaam van Christus, te bouwen. Straks weg te voeren en dan pakt hij de draad met Israël weer op. En hij heeft zijn belofte. Waarom zou de Satan niet alleen voor de geboorte van Christus Israël hebben vervolgd? Want dat kun je begrijpen, want die Messias mocht niet geboren worden uit Israël natuurlijk, want dat zou de nekslag zijn voor Satan. Maar waarom is de Satan nog steeds bezig om dat volk van Israël te pakken te nemen en proberen uit te roeien. Omdat God nog een plan heeft met dat volk in de laatste dagen. Omdat God dat volk nog als een licht wil laten schitteren. en te beëvangeliseren. Zoals hij beloofd heeft in de schrift. Psalm 137 en ook Psalm 83 zeggen dat de Edomieten eigenlijk een soort federatie van volken, 10 volken, verzamelen om zich heen om Israël te bestrijden. Kijk het beeld van Nebukadnezar, waarvan hij droomde, al die rijken. En weet je wat het laatste is van het beeld, het onderste van het beeld? 10 tenen. 10 koningen. Die komen straks weer. En een van hen zal blijken de antichrist te zijn. Niet de tegen Christus, maar de in plaats van Christus. Die zich als Christus voordoet. De Satan heeft veel pijlen op zijn boog. En hij vuurt ze op zijn tijd allemaal af. Om deze wereld te misleiden, in zijn band te houden en om waar het kan ook christenen te beïnvloeden. Te beïnvloeden en van dat woord van God af te trekken. Obadja, tot slot. Twee delen, de vernietiging van Edom, vers 1 tot 16. En vanaf 1721, de verlossing van Israël. Dat is wat Obadja moet doorgeven. Nu, de komst van de Heer Jezus met kerst heeft ook een tweeledige uitwerking. Want zijn komst was om te verlossen in de eerste plaats. Maar het woord van God is een tweesnijdend scherp zwaard. Het snijdt altijd naar twee kanten. Tot redding en tot veroordeling. Tot behoudenis en tot verloren gaan. Je kunt de schrift niet anders lezen. Als je dat wel doet, verkracht je de schrift en komt de schrift niet tot zijn doel. Vernietiging van Edom. Daar even bij stilstaan. De zekerheid ervan, zegt 2 vers 9. Nou, wat was in zijn hart? We hebben het al gehad over die hoogmoed. Daar begon het mee. Daar begint altijd alles mee. Dat is het begin van de neergang. Hoog, maar je gaat neer. Neer en je gaat hoog. Wie geeft God aan wie schenkt God genade, zegt de schrift? Aan de nederigen. Zij willen ontvangen. De hoogmoedigen zitten potdicht. Ze hebben geen plek voor genade, want ze hebben genoeg aan zichzelf. Hoogmoed gaat neer. Hen die zich vernederen zullen straks worden verhoogd. Precies het tegenovergestelde. Vers 2 tot 4, hoogmoed. Heeft ook wat. Rijkdom, vers 5 tot 7. Ze hebben zich rijk gestolen. Dat staat er heel duidelijk. En rijkdom is nu eenmaal een groot gevaar. Rijkdom is op zich niet verkeerd. Want geld is niet de wortel van alle kwaad. Wel, wat is wel de wortel van alle kwaad? Geld zucht. Geld zucht. Meer, meer, meer. Nooit genoeg. Dat is de valkuil waarin mensen vallen via de hoogmoed. En dan was de wijsheid, de wijsheid van de natuurlijke mens, een derde kenmerk van de Edomieten. Daar waren wereldse wijzen onder hen. Een van hen gaf Job advies. De Temaniet. Teman. Plaats in Edom. En was dat goed advies? Nou, niet bepaald, want de Heere God was daar niet blij mee, bleek achteraf. En Job werd er niet mee geholpen. Wereldse wijsheid, wat is dat voor God? Dwaasheid. En hemelse wijsheid is voor de wereld weer dwaasheid. Ook weer tegengesteld. Willen wij met de hemelse wijsheid in het boek en in het hoofd, in het hart hopelijk, dwaas zijn voor deze wereld? Of gaan we mee met die professoren die en de evolutie promoten en nog een heleboel dingen meer promoten die zogenaamd wetenschappelijk zijn bewezen? En over een paar jaar weer anders zijn? Waar kiezen we voor? Wereldse wijsheid lijkt, ja, je krijgt applaus. Je staat in hoog aanzien. En je wordt gewaardeerd. Ja, en dat is wel wat de natuurlijke mens zoekt. En graag wil zijn. Maar wie kent Obadja nog? Wie kent de kleine profeten nog? Hoe belangrijk zij ook waren in Gods ogen voor mensen. En ook voor Israël in die dagen waren ze vaak verachtelijk. Ze moesten er niets van hebben. Maar de echte reden is hun gedrag ten opzichte van Israël. Vers 10 tot en met 16. Ik lees het nog één keer tot slot. Vanwege het geweld tegen uw broeder Jacob, vers 10, zal schaamte u bedekken en zult u voor eeuwig uitgeroeid worden. God zei het al tegen Abraham, wie u zegent, die wordt gezegend. Wie u vervloekt, wordt zelf vervloekt. Op de dag dat u aan de kant stond, passief gedraagd dus, op de dag dat vreemden zijn leger als gevangenen wegvoerden, buitenlanders zijn poorten binnentrokken en over Jeruzalem het lot wierpen, was ook u als een van hen. Je voegde je bij de meerderheid. Je voegde je bij de wereld. Je voegde je tegen Israël. Dat wordt hun zwaar aangetekend. Dat wordt hun val. Herodes, een Edomiet, ten tijde van de geboorte van de Heer Jezus. Herodes, de Edomiet, wilde Jezus als kind al vermoorden. De vijand zit niet stil. Als jij Jezus volgt in je dagelijks leven, zul je dat merken. En zul je dat ervaren. Op wat voor manier dan ook. U had niet mogen toekijken op de dag van uw broeder. Op de dag dat hij een vreemde voor u was. U had niet blij mogen zijn vanwege de Judeërs op de dag van hun ondergang. U had geen grote mond mogen opzetten tegen hen op de dag van hun benauwdheid. Oh, wat wordt er onzin uitgekraamd en wordt Israël door leugens beschuldigd. En hoeveel mensen geloven die leugen? De media is zo geïnfecteerd. Met een fikse dosis antisemitisme. Is ongelooflijk. U had de poort van mijn volk niet binnen mogen trekken, vers 13. Op de dag van hun ondergang. U, juist u, had niet mogen toekijken bij het kwaad dat hem trof. Op de dag van zijn ondergang. U had uw handen niet mogen uitstrekken naar zijn leger op de dag van zijn ondergang. U had niet op het kruispunt mogen staan om degene van hen die ontkomen waren uit te roeien. U had degene van hen die toevlucht waren niet mogen overleven op de dag van hun benauwdheid. Want de dag van de Heer is nabij. Dit is al een vooruitzien naar de dag van de Heer, naar de eindafrekening waarmee God komt als Jezus Christus weerkomt en zijn voeten zet op de Olijfberg voor Israël om het Israël te oordelen, want ook zij hebben niet geloofd. De rest gaat wel geloven, een restant. En dan zal de wereld geoordeeld worden. Jezus kwam om genade te brengen, maar genade, de andere kant, is ook oordeel. Die twee horen bij elkaar. Volgende keer ga ik verder met de verlossing van Israël en nog een paar andere dingen. Kerstfeest is niet enkel een blij gebeuren in die zin van warm en lief en aardig en leuk. Kerst is de D-Day van de Heere God, de invasie om de strijd aan te binden met Satan. En we kunnen niet genoeg de Heere danken voor Jezus Christus, voor zijn perfecte, volmaakte leven. Voor zijn dood aan het kruis, toen God zelf, de Vader en de Zoon, zo diep hebben geleden. Voor jou, voor mij, voor Israël, voor ons allemaal. Om die ene weg, die ene uitweg te bieden van bevrijding, verlossing, eeuwig leven. Er is geen andere naam dan de naam van Jezus, waardoor wij mensen behouden moeten worden. Edomieten zijn een geweldige waarschuwing voor mensen. En als we mensen spreken in deze wereld, dan mogen we best hen vertellen van hoe het afloopt met ongelovigen. Toch? We hoeven dat niet achterwege te laten. Natuurlijk eerst de genade, maar ook het oordeel. De Heere zegene zijn woord aan jullie en aan mijn hart. En leren hem als soevereine God te erkennen, te belijden en ook te beleven in het leven van elke dag. Geprezen zij zijn naam. Halleluja. Amen. Samen de Heer danken. Hemelse Vader, wij danken u hartelijk voor uw woord. Op elke bladzij laat u zien wie de mens is. Maar gelukkig laat u ook heel duidelijk zien wie u bent. En daarom is er redding en verlossing mogelijk. Anders waren we reddeloos verloren. Heren, we danken u voor dit waarschuwende voorbeeld van Obadja, deze dienstknecht van de Heere die uw woord in getrouwheid bracht, maar niet is ontvangen met dankbaarheid, helaas. We danken u voor het feit dat u uw genade aanbiedt aan iedereen. En dat iedereen de kans heeft om ja of om nee te zeggen, met alle gevolgen van dien. Help ons, Heren, om in deze donkere dagen, niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk, in ons land, in deze wereld, een getuige te zijn van Jezus Christus en die gekruisigde opgestane Heer. Dat hij kwam om te redden, maar dat hij ook straks komt om te oordelen, de levenden en alle doden. Dank dat voor ieder die de Heer Jezus belijdt en kent en hem volkomen vertrouwt, dat wij van deze wereld straks worden weggenomen. Thuis gehaald door u. Heren, we danken u er hartelijk voor. Dat is een zekerheid. Vanwege uzelf. Prijs uw naam voor zoveel goeds in de Heer Jezus. Die wij prijzen tot in eeuwigheid. Halleluja. Amen.